genoeg is genoeg. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Een wakker welkom weer in een nieuwe week hier in de Jensen Show. En ja, kunnen we het nog herinneren? Het was een paar weken geleden toen de fantastische Project Veritas in Amerika wederom undercover camerabeelden had en weer een prachtige, prachtige huichelaar exposed. En dat was in dit geval iemand van CNN. En die persoon bij CNN, die was overduidelijk, die zei, ja, ik ben alleen maar bij CNN gaan werken om Trump weg te krijgen. En daar zijn we met z'n allen mee bezig geweest. We hadden Trump nooit weggekregen als CNN er niet was geweest. Daar ben ik van overtuigd. En corona is fantastisch voor de business. En daarom hebben we ook zo'n meter en zo'n teller aan de rechterkant met het aantal besmettingen en dat soort dingen. Want fear sells. Hij zegt, het is echt ratings gold. Hoe meer doden, hoe hoger de kijkcijfers zijn. Dit was een hoog iemand binnen CNN die undercover gefilmd was. En ik blijf dit herhalen. Ik blijf dit herhalen, want dit is zo essentieel, het is zo belangrijk. Deze sfeer die hier gecreëerd is, deze angstsfeer en deze schade die hier is aangericht, had nooit, never, nooit kunnen plaatsvinden, had never, nooit kunnen gebeuren zonder het mediavirus. Het mediavirus heeft zich totaal misdragen, heeft zich de rug gekeerd naar het volk, heeft het volk als echt, echt verraden door niet eerlijk te zijn en niet de functie te vervullen die de media zou moeten vervullen in een goede, open, democratische maatschappij en samenleving. Zij hebben zich schandalig gedragen. En tot op de dag van vandaag doen ze dat. Het is leugen op leugen, het is fake news op fake news. En de mensen die wel eerlijke vragen stelden en die wel kritisch waren, die hebben zij zwart gemaakt en ervoor gezorgd dat deze mensen niet meer een zegje kunnen doen op social media of wat dan ook, of niet meer voor hun mening uit kunnen komen. Dus als het ware gewoon het onderdrukken ook van andermans mening. Daar is het mediavirus ook verantwoordelijk voor. Het is schandalig gedrag. En zo'n undercover beeld van CNN bevestigt weer wat we altijd al wisten en wat je al zag gewoon gebeuren. Maar het is leuk als mensen het ook eens een keer uitspreken. Dat het daadwerkelijk zo is. Dus om even aan te geven, die insteek van die sterftecijfers, sterfte aantal doden, coronadoden, die hele corona-nonsens. De keuze van het mediavirus was natuurlijk om te gaan voor angst en te gaan voor het meest donkere scenario en het meest donkere uitleg van iedere situatie. Dat alles wat gebeurt wordt constant geframed als corona is het gevaarlijkst wat er ons ooit is overkomen. Het is de plaag, het is verschrikkelijk, weet je, om mensen zo in die angstsfeer te houden. Maar kijk, je had ook gewoon voor de juistheid en de echtheid en de andere kant kunnen kiezen. De andere kant van de angst. Als je gewoon niet eens voor positiviteit had gekozen, maar als je voor neutraliteit had gekozen, als je gewoon de insteek had gehad, oké, wat is er daadwerkelijk aan de hand? Dus in plaats van te zeggen, er zijn zoveel doden, had je ook het kunnen vergelijken met hoeveel mensen hier niet aan dood zijn gegaan. En het vergelijken met de griep. En uitleggen, kijken naar de symptomen. En natuurlijk kijken van, wat is daadwerkelijk het cijfer? We weten het helemaal niet. En niet afgaan op projecties en op angstmakerij en bangmakerij. Maar iedere keer gewoon kijken wat er daadwerkelijk echt aan de hand is. En dan had je bijvoorbeeld, en daarom hebben wij nu dus ook de Jensen Show coronameter en de coronacijfers in Nederland. En dit is de waarheid. Dit is gewoon hoe je ernaar moet kijken. En dit is alles behalve iets waar je angstig voor moet zijn. En ook het laatste, ik bedoel, er totaal geen onderbouwing en totaal geen reden om de maatschappij zo te verstoren en om mensenlevens zo te verstoren. Als je kijkt naar de daadwerkelijke cijfers, de echte cijfers, en dat is dit, de coronacijfers in Nederland, gemiddelde leeftijd overledenen 83 jaar. Dat is nu nog steeds 83 jaar. Wat natuurlijk gewoon ook de gemiddelde sterfte leeftijd is voor mensen. Of in ieder geval, dat is wel aan de hoge kant. Maar de coronadoden zijn dus gemiddeld 83 jaar oud. Het mensen wat het overleefde, de overlevende, dus is 99,9%. Doden zonder onderliggend lijden is 180. Dus in die hele periode, de hele nu meer dan een jaar lang dat ons leven ontregeld is en het leven verstoord is, de economie gecrashed is en het maar niet ophoudt, onze vrijheden ontnomen zijn en mensen nog steeds in paniek leven en angst, omdat ze er niet nog steeds zo in shock zijn dat ze niet naar de realiteit kunnen kijken. Het doden zonder onderliggend lijden is 180. En Dus de rest is gestorven, die had iets anders, een hartaanval of andere aandoening of sprong uit een vliegtuig en de parachute opende niet en crashte. Dat zijn de doden zonder onderliggend lijden. 180 in totaal. Aantal niet besmette Nederlanders is een enorm aantal. 15.739.000, dus bijna 15.740.000 mensen. Totaal niet besmet, geen corona gehad, helemaal nergens last van gehad. En moet je kijken hoeveel mensen dat zijn. En het wereldwijd sterftecijfer is natuurlijk heel belangrijk, omdat het natuurlijk verteld wordt in het begin dat het 3,8% zou zijn. En dat heeft Tedros naar buiten gebracht. Toen ging het naar 3,4%, toen ging het naar 3,2%, toen ging het naar 2%, toen ging het naar 1%. Inmiddels zijn we op 0,15%, het wereldwijde sterftecijfer. En dat weet iedereen, dat is gewoon het sterftecijfer van de griep. Dus dit is de balk die wij hier zullen in de laten staan, die zo af en toe aanpassen hier in de Jensen Show. Maar dit is de werkelijkheid, dit is de waarheid, dit is de realiteit. Maar het mediavirus gaat alleen maar voor de angst. Iedere insteek die ze kunnen vinden om mensen klein te houden, bang te maken, die angst erin te houden, te onderdrukken, gebruikt het mediavirus. En een van de ergste kranten in Nederland is, ze zijn allemaal erg, maar ik denk misschien wel de ergste, is het Algemeen Dagblad. Nou, het Algemeen Dagblad werd tot voor kort geleid. Hij gaat weg, misschien zit hij nog, door een man die heet Hans Nijenhuis. Ik noem hem Hans Nijenhuis, omdat hij heeft de hele Nederlandse bevolking genaaid met zijn ongelofelijke, negatieve, desastreuze paniekzaaierij. Schadelijk, beyond words. Hans Nijenhuis moet ook in Nuremberg 2 berecht worden voor wat hij gedaan heeft. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk. En Hans Nijenhuis is een verschrikkelijk mens. Een afgrijzelijke, op machtsbeluste schlemiel. Vroeger natuurlijk altijd gepest, dat zie je al aan het hoofd van hem. En nu wraak neemt en een gevoel van macht heeft. En precies zo iemand die ze op die plek neerzetten, want die kunnen ze ook zo makkelijk bespelen. Want Hans Nijenhuis is niet bezig met journalistiek, is niet bezig met de mensen te informeren. Hans Nijenhuis is bezig met spelletjes spelen. Machtsspelletjes spelen. Hij vindt niks leuker dan dat. Het is een donkere energie. Het is een negatieve energie. Het is een schadelijke energie. En die man heeft dat afgelopen jaar duidelijk laten zien dat hij bevangen is daarvan. Met al zijn berichtgeving over corona. Al de leugens. Alle verspreiding van fake news. Al de foto's van zo'n man in China die voor een restaurant in zijn pak ligt. Je kent het wel. Om even nog eventjes duidelijk naar voren te houden wie Hans Nijenhuis is. Hans Nijenhuis is de man die ooit dit gezegd heeft. Om even maar te laten zien dat hij spelletjes speelt. Hij is geen journalist. Hij is geen hoofdredacteur. Hij speelt politieke spelletjes. Daar kikt hij op. Daar komt hij waarschijnlijk van klaar. Het is een hele foute man. Dit zei hij ooit. Hoe hij de premier van Nederland onder druk zette. Dit is zoals deze man in het leven staat.
Ik heb wel zelf een keer Rutte gemaild. Mag dat ook? Namelijk toen had hij een groot interview in de Telegraaf. En toen heb ik gezegd, je staat in de verkeerde krant. Je staat weer in een Amsterdamse krant. In een krant van rancuneus Nederland. Wij zijn de krant van heel Nederland. En de keer daarna stond hij bij ons.
En deal je dan ook met partijen om tot zo'n moment te komen? Heb je een onderhandeling? Ontmoet je ze? Bellen voorlichters, adviseurs?
In een opwelling heb ik toen werd ik gebeld. En in een opwelling heb ik wel gezegd, luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt. Hè? Dus je doet het via ons voortaan. Ja, misschien moet je dit niet onthullen, maar dit is wel een beetje hoe het gaat.
Wat een slimiel. Moet je kijken met dat hoofd. Dit is echt ongelooflijk. Maar kijk, dit is zoals die man bezig is. Machtspelletjes. Dat vindt hij mooi. Op alle vlakken. En hij krijgt daar energie van. En dit soort mensen zien er altijd zo uit. En dit zijn de mensen die inderdaad van negativiteit leven. En het nodig hebben. En vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in die energie moeten zitten. Anders zijn ze dood en dood en dood ongelukkig. Hans Nijenhuis die zat bij Bo in de talkshow. En die is met een afscheidstournee bezig. En maakte er een punt van om mij ook eventjes zeg maar in een bepaalde hoek te duwen en te demoniseren.
Maar ze krijgen ook wel veel hate mail. Ze trappen ook op een heleboel tenen.
Ja, en dat is wel...
Over Gordon.
Nee, en dat is wel toegenomen. Wat mij het meest zorgen baart overigens is dat niet alleen zij dat krijgen, maar ook heel veel gewone redacteuren. Kijk, wat zij doen, zij geven scherpe opinies, dus dat kan je hem ook terugverwachten. Maar een redacteur die gewoon verslag doet, die bijvoorbeeld Patricia interviewt, over wel of niet kinderen vaccineren, en dan zegt iemand die tegen überhaupt vaccineren of die corona niet gelooft, die gaat dan de journalist daarvan te schande maken en soms zelfs bedreigen en zeggen, daar moet een tramschutter langs en we weten waar je woont en je bent een psychopaat en dergelijke. Dat gebeurt. Hè, dat gebeurt op Twitter, dat gebeurt op Facebook, dat gebeurt in die YouTube-filmpjes van Robert Jensen. Dat doet gewoon pijn. Want dat zijn mensen die naar eer en geweten hun vak doen.
Ik heb natuurlijk nooit gezegd dat ik een journalist van de AD bedreig, dat je langs moet gaan naar Temps. Nooit, dat weten jullie ook. En dat is ook, en er is ook geen bewijs van. Ik heb alleen gezegd, jullie zullen boete moeten doen voor wat jullie aangericht hebben. En ik ben heel erg duidelijk. Ik ben heel erg duidelijk altijd in mijn standpunt. Dit soort redacteuren, zoals hij het zegt, of mensen die gewoon neutraal een rapportage brengen. Deze mensen doen dat helemaal niet. Je kan echt niet zeggen dat deze journalisten, deze mensen, het zijn journalisten ook, die dit soort stukken schrijven met deze headline. Zijn jullie er klaar voor? Dit is het AD allemaal, hè? Het verriet van Heerde. De dood kwam als een sluipmoordenaar. We moeten ons gaan gedragen als Aziaten. En rap ook. 20er overleden aan Kiona. Jongste slachtoffer tot nu toe. Corona blijkt stuk harder toe te slaan in gebieden met intense veehouderij. How do mean? Ik kom ook zo. Het verlies van honderden opa's en oma's. Stabilisatie in Brabant, maar IC's stromen nog vol. Zoveel sterfgevallen heb ik nog nooit meegemaakt, alsof de afdeling door mijn vingers glipt. Corona rukt verder op meer dan 600 nummers. In de supermarkt denkt iedereen nu even aan zichzelf. 7 Brabantse burgergemeenten in de coronatop 10. Daar gaat weer een ambulance. Waarom de griepgolf van 2018 vooralsnog dodelijker was en we ons nu toch meer zorgen moeten maken. Bij aankomst op Scheveningen al spijt. Als ik dit had geweten, was ik niet gekomen. Nederlanders trekken er ondanks corona massaal op uit en houden lang niet altijd afstand. Alsof het een normale zomerdag was op het strand van Noordwijk. Wat moeten we anders doen? En deze mensen hebben, deze zogenaamde gewone redacteuren, die hebben stukken geschreven en die hebben foto's geplaatst. En mensen met telelensen bij elkaar. Dit is een ongelofelijke foto. Deze, dat je dit gewoon niet, het is gewoon fake. Gewoon gefotografeerd als het lijkt net of mensen allemaal op elkaar lagen. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Zomers Pinksterweekend op komst, weer drukte op stranden en in parken verwacht. Als je deze headlines, als je deze stukken leest, en ik weet waar hij aan refereert, is dat ik 1 gozer eruit gehaald heb. Die is Sander van Mersbergen. Die heeft zo'n ontzettend veel schade aangericht met zoveel negatieve stukken en zoveel misleidende stukken ook. Hij is ook echt die van honderden opa's en oma's. Zoveel sterven, honderden opa's en oma's. How do mean? Ik kom ook zo. Het verlies van honderden opa's en oma's. In hoeverre is dit gewoon een rapportage maken? In hoeverre is dit gewoon eerlijk zeggen wat hier aan de hand is? Dat is het niet. En dan kan je nooit op beroepen. En Hans Nijenhuis. Ten eerste verspreid je weer fake news alsof ik degene heb. Hè? Je gooit het in, maar je maakt er ook een punt van. Hè? Heb je afscheid om mij even zo op deze manier proberen te framen. Maar het maakt totaal geen indruk op mij. Ik zal je vertellen, Hans. Ik zie jou graag in Nuremberg 2. Ik ga in de gaten houden wat jij nu hierna gaat doen. Want jij gaat waarschijnlijk gewoon weer verder in deze sfeer, op deze manier. De schade die je aangericht hebt door niet neutraal te kijken naar wat hier gebeurd is. Door je gewoon je alles in te zetten wat je hebt in die krant AD. Om angst te bewapenen. Met constant de beeldvorming. De constante beeldvorming dat we hier te maken hebben met de grootste plaag aller tijden. Dat je dat gewoon gewetensloos gedaan hebt. Daar zul je ooit boete voor moeten doen. De schade die je aangericht is zo groot. En je kan om je heen gaan slaan, je kan het dicht bij mij neerleggen. En je kan net doen alsof iedereen schuldig is, en behalve jezelf. Maar jij hebt je verzet met je krant tegen de bevolking, tegen de Nederlander. Je bent niet eerlijk geweest. Je hebt niet vanaf dag 1 de politiek op het matje geroepen. Of zelfs de World Health Organization. Van waar baseren jullie dit op? En kijk eens wat voor schade je aanricht. En is de schade die je aanricht met die lockdowns niet veel groter dan wat er, dan daadwerkelijk dit virus? Je bent 100% volledig meegegaan in de lijn van de overheid. En hier, Hans Nijenhuis, hier is het meest kwalijke aan jou. En aan jouw karakter. En er zijn meer mensen zoals jij. De meeste mensen in de media zijn zoals jij. Hier is het kwalijke. Je beroept je altijd op dat wat jullie doen, dat dat de bescherming is voor de bevolking tegen bijvoorbeeld een dictatuur of fascisme. Jullie zitten daartussen als media. En wat het moeilijk is en het vervelende is, en wat zo moeilijk is om te draaien, maar wat natuurlijk wel heel erg gebeurt. Want weet je, vroeger als journalist was je misschien in de jaren 70, 80 of zo, keek als je kon op een verjaardagsfeestje. Oh, Hans is journalist. Tegenwoordig, als je op een verjaardagsfeestje zegt dat je journalist bent of bij de krant werkt, is het nog erger dan dat je een politicus bent. Mensen haten de media. Dus dat schip is eindelijk aan het turnen. Maar omdat dit zo collectief gedaan was, heb je er nog even een laatste staartje, heb je nog even een laatste klap kunnen uitdelen aan de mensen, aan het volk wat jullie verraden hebben. Want hier is het ding. Mensen hebben behoefte aan informatie. Mensen willen informatie. Dat zit er gewoon in bij mensen. Maar het grote nadeel is dat mensen willen informatie, maar zijn te lui en te verwend om het zelf op te zoeken wat waar is. Dus het moet van mensen verzameld worden. En dit is de kracht natuurlijk van de media en de kranten. En dit in het verleden, hoe dit ooit is opgezet, was dit natuurlijk een goed ding. En dit kan ook een heel goed ding zijn. En in het verleden hoe het was, van dat je kritisch was altijd naar de overheid, dat je kritisch was naar hoe de wereld en de machtshebbers en het grote, echte grote geld, hoe dat in elkaar zit, dat de media daartussen zat om de burgers te beschermen, hoe dat is opgezet, is fantastisch. Alleen het is door mensen zoals jij gecorrumpeerd. Het is overgenomen door het grote geld, door de grote overheid. En door mannetjes zoals jij, ruggengraatloze, negatieve figuren, met allemaal complexen, met machtscomplexen, die spelletjes doen, heb je je tegen de bevolking gekeerd, die nog steeds zo'n behoefte heeft. En dit is zo jammer en dit is zo moeilijk op dit moment. Nog steeds. Maar vergeet niet, het verandert dus heel snel. En de media heeft minder respect dan ooit tevoren. Maar mensen willen het nog steeds. Het zit nog in mensen. Nog steeds lees je, en ik weet ook zoveel van jullie, en ik zelf heb het ook nog soms wel eens, omdat ik zo getraind ben. Maar nog steeds irriteert het me als ik zie dat er iets niet klopt. Terwijl het klopt gewoon niet. En dat weet je. Maar mensen hebben behoefte aan informatie. En het moet gegroepeerd worden voor mensen. Maar daarom is het ook zo gevaarlijk en ding geworden. En is het zo belangrijk dat de media integer opereert. En zich houdt aan hoe het oorspronkelijk was. De bescherming van het volk tegen tirannie. Maar nee, en kritisch zijn naar de overheid. Maar nee, dat is hier totaal niet gebeurd. Terwijl het overduidelijk was, na een maand al, dat het verhaal hier niet klopt. Maar nee hoor, het ging om kliks, het ging om geld verdienen, het ging om mensen in angst houden, het ging om sadistische, vervelende mensen zoals Sander van Mersbergen, die ook weer energie krijgt van alleen maar bang maken en de meest donkere kant van iedere verhaal opzoeken. Terwijl de cijfers die hier in beeld staan in de Jensen Show, coronameter, de coronacijfers, dit is de waarheid wat er aan de hand is. Dit is alles behalve het sfeertje wat jullie geschetst hebben van het afgelopen jaar. Dit is totaal niet aan de hand. Maar jullie hebben hiermee wel, een jaar lang hebben jullie een wereld uitgestraald die donker is, die grijs is en die oneindig is. En je hebt mensen weg mee laten komen in de politiek. Die liegen. Die het verhaal constant veranderden. En in plaats van die mensen aan te pakken, hebben die fotografen gestuurd op mensen die naar het strand gingen. Gewoon bevolking, goede mensen. Iedere keer de insteek van als mensen opkwamen voor hun vrijheden en bij een demonstratie, altijd werd de kant gekozen van de overheid. Nooit bij de mensen die opkwamen voor waar ze in geloofden en waar ze voor stonden. Als er een grote demonstratie is, weer in Parijs, in Londen. Jullie willen niet dat mensen het weten. Jullie willen niet dat mensen het weten, dus rapporteer je er niet over. Jullie hebben je tegen het volk gekeerd. Jullie hebben geërfd. Jullie hebben geërfd dat gevoel van mensen dat ze informatie nodig hebben. En jullie hebben geërfd dat mensen ergens nog een hoop hebben dat de media die rol vervult, die jullie al lang niet meer doen. Maar waar jullie nog steeds wel op beroepen. Wij doen iets heiligs. Er mag geen kritiek zijn op een Sander van Mersbergen. Dat is heel gevaarlijk. Er komt een dreiging. Terwijl, weet je, als er een echte dreiging is, ik heb het niet gedaan, maar stel dat iemand het doet, dan ga je naar de politie. En dan wordt die persoon opgepakt en terecht wordt hij gestraft daarvoor. Maar het feit dat je dat niet gedaan hebt, ben je hier alleen maar weer fake news aan het verspreiden, stemmingmakerij. En ik weet, jullie zijn zo angstig, jullie zijn zo slimmielig, jullie zijn zo bang als journalistjes, want jullie komen, hè, in het verleden, ik hoef ze niet meer te zien, maar het verleden heb ik jullie allemaal al een keer ontmoet en jullie staan te trillen tegenover me. Maar één iemand die een mailtje zegt met kritiek erop is meteen een bedreiging. Want oh, wat jullie doen, het werk, het heilige werk van de journalistiek. Wij beschermen tegen tyrannie. Wij beschermen, zonder ons is het een hele duistere wereld. Maar dat hebben jullie verraden. Jullie hebben een duistere wereld gecreëerd. Het is heel erg. Dus Hans. Oh, Hans! Jij bent nog niet van mij af. Ik blijf je in de gaten houden en ik blijf je exposen voor wat je bent. En ik weet in je afscheidstournee bij de Bo, als ik dat zo hoor, hoe ze zitten te keuvelen met elkaar, dat is ongeveer de nieuwe 5-uur-show. Viola Holt was nog kritischer dan Bo. Die zit daar, oh ja, wat erg. Het is schandalig hoe die media zich gedraagt. Het is om te kotsen. Maar dat jij me eventjes zo daar onder die bus gooit. Luister, ik vergeet en vergeef het jullie nooit. Ik weet dat mensen zitten te kijken en zeggen van, nee, je moet wel altijd vergeven als je zegt, nee. De schade die hier is aangericht, hè, collectief. Door deze mensen die hier aan meegewerkt hebben. Is zo enorm. De depressie, de psychologische. En ook de lijden. Als je ziet hoeveel mensen nu in Azië, hoeveel kinderen nu er lijden, honderden miljoenen in Afrika. Het wordt toch weer geschat op gigantische aantallen die honger nu lijden. Alleen maar omdat de hysterie hier zo groot is opgevoerd, dat ze ermee weg zijn gekomen met hun plan om ons te lockdownen en dit aan te richten. En de media had hier een hele goede rol in gespeeld. Maar nee hoor, dan zie je meer. Hier is voor Hans Nijenhuis. Hans. Ik heb mijn eigen site, Jensen.nl. Ik post nergens meer op YouTube, Facebook en dat soort dingen. Dit soort dingen kunnen niet eens meer. Op al die sites. En toch voel je nog die dreiging. Vanuit je ivoren toren, wat je denkt. En journalistiek. En wij zijn AD.nl. Yo, ik heb een website. En nog steeds op je afscheidstournee probeer je mij zo onder de bus te gooien. Ik blijf je volgen, Hans. Ik blijf je volgen. En ik zal het nooit vergeten en vergeven wat jullie collectief gedaan hebben daar. Maar goed, wij gaan door. Wij zullen hier nooit stoppen. Genoeg is genoeg met al deze nonsens, met al deze mensen, met al deze sferen die hier meer dan een jaar gecreëerd is. Ik krijg echt zulke leuke reacties nu ook aan de foto's hier. Kijk eens even op onze shirt. Genoeg is genoeg. Johan en Dominique, kijk eens, prachtig met hun kind. Ziet er goed uit. Hey Robert, perfect moederdag cadeau. Ben er super blij mee, met trots, met vriendelijk groet Onno Stilleboer. Kijk, genoeg is genoeg. Het is een duidelijk ding. We krijgen allemaal mooie foto's van mensen. Hi Robert, eindelijk hebben we weer eens op een terrasje gezeten voor een heerlijke moederdagslunch. En uiteraard had ik mijn genoeg is genoeg shirt aan. Ik heb met 4 bussen gereisd vandaag, zonder mondkopje en zonder uitzonderingskaart te tonen. Geen enkele chauffeur sprak me erop aan. Heerlijk de vrijheid. Mede door jouw shows met daarin jouw herhaaldelijke boodschap pakken we langzaam maar zeker ons gewone leven weer terug. Groeten Iris. En dat is ook zo goed. En daarom, ik heb een scherpe prijs. Je steunt ermee natuurlijk het echte geld. Kunnen wij doen wat we hier doen? Ook, wij leven van donaties. Wij leven niet van van subsidies of van adverteerders. Dat doen we niet, willen we niet. We doen het alleen steun van de Jensen Show, kijker en luisteraar. Dus steun ons alsjeblieft. We hebben het nodig om door te gaan. Maar het kleding kopen helpt ook enorm. Genoeg is genoeg. Het moet zo'n ontzettende trigger worden voor een conversatie. Genoeg is genoeg. Daar moeten mensen zo langzaam wat over uit zijn. En het is ook zo dat het moment dat ze ons nu een vinger geven, dat we alweer op het dras mogen, wat natuurlijk absurd is natuurlijk. Maar goed, ze hebben ons een vinger gegeven en nou grijpen we alles. Al onze vrijheid moeten we weer terugkrijgen. Want genoeg is genoeg. Dat is de filosofie erachter. Beste Robert, dit weekend zijn we weer even gaan jensenen in een huisje op het strand in Domburg. Zaterdag even het dorp ingegaan. Als je denkt dat je alle idioterie, hysterie, krankzinnigheid in deze pandemie al gezien hebt, kom je dit tegen. Corona coach. Het is een man, corona coach. Het hele dorp staat vol met pijlen, corona-richtlijnen, regels waar je aan moet houden. En overal lopen dus dit soort bruikbare idioten rond om al deze bevelen uit te voeren. Zelfs op de toegangswegen naar en van het strand zie je deze ellende terug. Stel je voor dat de zee corona krijgt. Op alle zandkorrels krijg je hier het killervirus en verspreidt het massaal bij elke windvlaag. Nou, dit vind ik ervan. Het is genoeg shirt, wakkert ook veel discussies aan. Heerlijk, bring hem aan. Dank voor je inzet. Ook ooit dik beloond worden voor je harde werk en offers. Groeten, Gino. Nou, ik word al goed beloond gewoon door jullie steun en door jullie waardering. Dus ik ben al heel erg blij. Maar ga naar jensen.nl, daar zie je alle manieren om te steunen. En ook het shirt, genoeg is genoeg, daar gaat het om. Zullen we het eens even hebben, dames en heren, over Bill Gates? Ik moet het er toch weer even over hebben. Want Bill Gates is natuurlijk Mr. Vaccine. We don't get back to normal. We've all vaccinated. Nou, hij is getrouwd geweest met een verschrikkelijk wijf ook. En dat is Melinda Gates. Ze hebben de Bill en Melinda Gates Foundation hebben zij opgestart. En nou komt er naar buiten, ze gaan scheiden dus, hè, dat hebben we vorige week al over gehad. Maar dan brengen ze naar buiten het volgende. Je weet, ik heb hier al een jaar lang roep ik dat ik denk dat Bill Gates op een bepaalde manier gechanteerd wordt. En ik link dat altijd aan het artikel wat in oktober vorig jaar, in oktober van 2000, nee, het jaar ervoor alweer, oktober 2019, oktober en november, kwam er op zo'n artikel, een groot artikel in de New York Times. Dit is vlak voor deze pandemie uitbrak. 2019 kwam naar buiten dat Bill Gates enorm close was met Jeffrey Epstein. Enorm close, enorm close. Ze hebben business samen gedaan. En zelfs nadat hij veroordeeld was die jaren voor pedofilie Epstein, is Bill Gates gewoon met hem blijven omgaan. En dat was een heel groot stuk. En dat was echt wel een soort van wow, shocking. Toen het even zei, oh, Bill Gates, nou, die gaat er nu ook aan. Maar daarna is dat verhaal is helemaal weggevallen. Niemand heeft het er meer over. Maar ik denk er iedere keer aan als ik hem zie, en ik probeer het zo vaak mogelijk uit te leggen, dat ik denk dat hij daarmee gechanteerd wordt. Dat hij iets natuurlijk uitgefroten heeft. Maar nu gaan ze dus scheiden. En dat was heel onverwacht, Bill en Melinda Gates. Laten we zeggen, dat is heel onverwacht. Want ze zitten op de piek van hun power op dit moment. En nou komt het dus naar buiten nu. Melinda Gates has been meeting with divorce lawyers since 2019. Bill Gates' wife has been talking to divorce lawyers for more than 18 months and was concerned in part by his ties to pedophile Jeffrey Epstein, according to a bombshell report in the Wall Street Journal. Met andere woorden, zij maakte zich zorgen. Al sinds 2019 wilde ze scheiden van hem vanwege zijn dit is dezelfde tijd als dat artikel naar buiten kwam van de New York Times, vanwege zijn link met Jeffrey Epstein. Nou vraag ik me af, we moeten afwachten hoe dit zich allemaal gaat uitspelen. Hè? Want het is allemaal heel raar. Het lijkt wel ook een beetje dat zo'n scheiding kan ook zijn om deze verschrikkelijke figuur, Bill Gates, om een beetje menselijk over te doen komen. Oh, wat erg, ze gaan scheiden, weet je wel. Om zo'n verhaal te creëren. Maar het zou kunnen zijn dat Bill Gates is natuurlijk nu zeg maar de spokesperson van die hele narigheid van corona. En die houdt de boel maar een beetje onderdrukt. En die praat maar over die vaccins. Everybody has to be vaccinated. Multiple times. En dus die is pas tevreden als de hele wereld gevaccineerd is. En meerdere malen. En in zo'n cyclus zit van 2-3 keer per jaar zo'n vaccin. Zo'n vaccin tussen aanhalingstekens. Maar hij is zo onpopulair. Ik heb het vorige week er ook al over gehad. Al die belachelijke peilingen van dat Obama en nummer 1 is en Bill Gates is de meest bewonderde mannen ter wereld. Bill Gates nummer 2 is natuurlijk complete larikoek. Dat zie je. Hij kan niks posten op social media. Hij moet de comments uitzetten. Mensen haten hem. Bill Gates is de meest gehate persoon ter wereld. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar in de omgekeerde waarheidwereld die voor ons gecreëerd wordt en waar ze ons in proberen te drukken en waar sommige mensen gewoon in meegaan, straal je natuurlijk het tegenovergestelde uit. Want hij heeft een taak. Hij moet die vaccins, hij moet de coronaspanning, hij moet het gezicht naar de buitenwereld zijn. Van weer mensen op de achtergrond natuurlijk. Maar hier is het ding. Doordat hij zo onpopulair is, het is zo'n onogelijke man, het is zo'n verschrikkelijke man, zouden ze hem nu onder de bus gooien? Zou nu naar buiten kunnen komen meer verhalen over Bill Gates en Jeffrey Epstein? En dat hij dan opzij geschoven wordt en dat zij naar voren geschoven wordt, of iemand anders die sympathieker is, omdat deze man is zo gehaat, hij kan het verhaal niet meer verkopen wellicht. Het zou zo kunnen zijn. Want het is heel raar dat dat nu opeens naar buiten komt. En ik kreeg ook deze mail. Hi Robert, Elon Musk heeft autisme, blijkt nu. Ja, dat heeft hij gezegd in Saturday Night Live. Greta Thunberg heeft autisme. En Bill Gates heeft ook overduidelijke autisme. Ik heb autisme en heb bij veel autisten in de klas gezeten. Mensen met autisme zijn heel goed in het opvolgen van instructies en zijn heel loyaal aan hun baas. Maar zelf leiding geven is voor de meeste autisten onmogelijk, omdat ze door hun gefragmentariseerde waarnemingen niet goed het overzicht kunnen bewaren. Maar ze kunnen wel goed focussen op één taak die ze krijgen van hun baas en er al helemaal in opgaan. Of het nou klimaat, computers, ruimtevaartdingen of elektrische auto's zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Elon Musk absoluut niet zelf Tesla en SpaceX heeft opgezet, net zo min als Bill Gates Microsoft opgezegd zou hebben. Greta Thunberg wordt overduidelijk aangestuurd door Timmermans, EU, Klimaatlobby, World Economic Forum. Heb jij een idee voor wie Elon Musk en Bill Gates aangestuurd worden? Is dat het World Economic Forum? Of zitten er andere mensen achter? Of zijn het die 3000 mensen waar Rainer Fulmich het over heeft? Wie zijn die 3000 mensen? Blijf doorgaan met de show. Bas Wisselink. Dit is een hele goede vraag natuurlijk. Maar het is niet zo... het is aan de ene kant moeilijk om uit te leggen, maar aan de andere kant is het ook heel erg makkelijk. Het zijn gewoon inderdaad die 3000 mensen waar Rainer Fulmich over heeft. En misschien zijn het er nog wel minder. Het zijn de mensen die al eeuwenlang, zeg maar, de bankiersfamilies, die al het geld, die niet die geld hebben, maar die het geld kunnen drukken. Ze hebben een systeem. Ik heb dit weekend nog heel veel gelezen over John D. Rockefeller, de rijkste man die ooit op deze planeet heeft rondgelopen. Maar die was echt, die is in de olie gegaan. En zijn doel was om voor de hele wereld olie te leveren. En dat lukte hem uiteindelijk niet. En daar kwam hij toen in problemen. En toen heeft hij op andere manieren het geprobeerd wel te regelen. En hij heeft meer systemen opgezet. Hij is degene die de World Health Organization heeft opgestart. Hij heeft heel veel universiteiten opgestart. Hij heeft systemen opgestart. Ik bedoel, de United Nations, dat gebouw, is ook vanuit die Rockefeller-gedachte en hoe hij het systeem heeft opgezet. Dat staat ook op land wat ze gekocht hebben van de Rockefellers. Dat United Nations-pand. En bedoel, daar is het ook begonnen bij deze mensen. Bill Gates heeft altijd zijn vader, als je die boeken leest van zijn vader, die onlangs is overleden, die prijzen altijd Rockefeller de hemel in. Omdat ze zeggen, iedere keer als wij iets denken van wat we moeten doen, heeft Rockefeller er al een systeem voor bedacht. En dus daar is een systeem ontstaan en die families zijn ook groter geworden. Die leven nog steeds. En het is gewoon een clubje. Het is zijn geheime genootschappen die bij elkaar komen en die dit soort dingen regelen. Het is ook de reden waarom John F. Kennedy in mijn opinie is doodgeschoten. Die heeft echt in een speech gezegd, we zullen het woensdag even uitzenden als we het, Rupert schrijft het op. Hij heeft echt gezegd, ons grootste gevaar voor Amerika is die secret societies. Met andere woorden, mensen die bij elkaar komen, die de boel regelen op alle vlakken. En dat al zo lang doen. Dat is ons grootste gevaar. Nou, niet lang daarna werd hij doodgeschoten. Hij wilde het exposen. Dat was één ding wat Kennedy... ik ben ervan overtuigd dat dat de reden is waarom ze van hem af moesten en van iedereen proberen af te komen. Maar ze hebben het spel zo goed, ze hebben het zo goed in de handen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat Elon Musk... ik zat er gisteren ook aan te denken, waar komt die man opeens vandaan? Ik bedoel, ik ben al zo lang in de media bezig en dat soort dingen. Opeens, hij is er eigenlijk pas net. En hij heeft dingen kunnen opzetten die allemaal precies uitkomen. Bijvoorbeeld in die Agenda 2030. Al het elektronische, het groene, dus dat Tesla. Hij heeft dat allemaal ontwikkeld, maar die techniek is natuurlijk al eerder allemaal ontwikkeld. Alleen hij is het gezicht naar voren. Hij mag het uitvoeren naar buiten toe. Ik zag weer allemaal berichtgeving over die satellieten die hij met SpaceX de lucht ingeschoten heeft. Dan heb je zo'n rits van satellieten achter elkaar, weet je. Want dat gaat de hele wereld over. En binnenkort wil hij nog meer satellieten in de lucht zetten. Dat is doorgaans dingen die de NASA doet. Niet SpaceX. Daar heb je zoveel... toestemming voor nodig om dit te kunnen doen. En je moet ook de technieken maar weten. En dat zijn allemaal technieken die de NASA heeft ontwikkeld, of de Amerikaanse overheid heeft ontwikkeld, of de Chinese overheid. Dat kan niet zomaar een vent die geboren is in Zuid-Afrika en gestudeerd heeft, of ergens naartoe is in Amerika en weet ik veel wat in Canada gewoond heeft en weet ik veel wat allemaal. Die komt niet out of the blue opeens de grootste automaker, elektronische automaker ter wereld. Die schiet raketten in de lucht. Die mag satellieten de hele wereld. Dat is doorgaans wat de overheid doet. Maar hij mag het verkopen. En ik ben het helemaal mee eens dat Bill Gates dat ook datzelfde is. Daar is ook heel veel over geschreven al. Dat grote IBM van vroeger, wat er nog steeds bestaat natuurlijk. Maar dat Microsoft eigenlijk een soort van... hoe zeg je dat nou? Dat is het vervolg op IBM. IBM is er nog, maar nu is er Microsoft bijgekomen. En dat hij ook naar voren is geplaatst. En dat zijn moeder, die zat ook in de board of directors van IBM. En zo zijn al die links, het zijn een aantal, het zijn kleine clubjes met mensen die de juiste mensen naar voren schuiven. En die Bill Gates, dat is natuurlijk zo'n ontzettend doodenge gast. Ik doe hem altijd na, weet je wel. Wat maak ik zien. En ik had het van de week erover dat er een documentaire, wat 60 Minutes had, ooit een keer Paul Allen, de man waar hij Microsoft mee had opgestart. Dat hij, die werd geïnterviewd. En het beeld wat Paul Allen, die dus Bill Gates waarschijnlijk het beste kent van iedereen en mee opgegroeid is. Het beeld wat Paul Allen schetst van Bill Gates was echt, ik weet nog letterlijk, hij zei van, het was alsof het iedere dag oorlog was als je met Bill Gates werkt. Oorlog. En ik weet dat ik een fragment zag in dat 60 Minutes ding. En dat kon ik even niet vinden, maar ik heb heel veel links gekregen. Dus het was toch goed te vinden. En ik heb het nu voor je. Dit is Paul Allen die vertelt over hoe het is om te werken met Bill Gates. Maar moet je kijken wat een psychopaat dat is. Wat een rare vent dat is. Er zijn ook clipjes. En hier waren camera's bij. Dus dan zou je nog denken, dan gedraagt hij zich nog een beetje. Maar het is echt gewoon een complete gek, die Bill Gates. En luister hoe Paul Allen het omschrijft, hoe het is om met Bill te werken.
You describe Bill in this period. And actually throughout. As tough a taskmaster. You talk about his yelling, screaming.
There was a lot of yelling.
You guys never understood. You never understood the first thing about this.
A 1994 CBS News profile got a sample of Gates' management style, which Allen describes as browbeating and personal verbal attacks.
That's ridiculous. I'm not doing this thing.
No. Somebody's confused. Somebody's just not thinking.
I mean, there's no way.
We'll figure it out.
You had to fight back intensely to stand your ground and make your position and your convictions expressed.
But he didn't like to back down. So these fights would go on, you said. They could go on for hours.
Oh, yeah. That's right.
They're just screaming at each other for hours?
And it's exhausting. It's exhausting, but that was Bill's style.
Urenlang naar elkaar schreeuwen. En zie je die kop van die man?
Vaccine.
Je kan mij niet vertellen dat deze man zo briljant is. Dat hij het is gewoon een hele rare, als het ware, kanonskogel. Als jij zegt van, hey, ik ga je hierop afschieten en dan ga je daar maar toe. Dan gaat hij daarop op af. En daarom zie je ook hoe hij zich nu gedraagt met die vaccins. En het is allemaal zo irrationeel als wat. En hij vindt niks prachtiger. En hij zit het gewoon in zijn hoofd. Hij krijgt zo'n goed gevoel als hij de hele wereld opsluit. En dit kwam ik ook nog tegen. Dit is aan te geven wat een bizar leven deze mensen leiden. Want hij probeert ook wijs te maken. Ik heb dat gehoord in een podcast waar hij werd geïnterviewd. Daar zegt hij van, ik kan hem niet te lang horen, die Bill Gates. Maar hij had gezegd van dat zijn leven was zo anders dan dat het was. En hij heeft zijn leven enorm moeten aanpassen.
Yeah, they made a drastic turn in the coronavirus pandemic. And he's new life.
En dan kwam ik dit tegen. Dit is, moet je kijken, hij heeft natuurlijk helemaal niet deze man. Dit is het verschil tussen de elite en normale mensen. Die zetten ze gewoon thuis neer. Zij gaan gewoon door met hun leven, hoor. Ze hebben privéjets. Ze kunnen iedereen in laten vliegen. Ze kunnen Michelinsterren chefs laten invliegen op hun stage. Het is niet, er valt er niks aan hun leven. En ik kwam erop. Daar heb ik een heel overzicht van wat we weten. Hoeveel woningen en huizen Bill en Melinda Gates hebben. Moet je eens nagaan hoe deze mensen leven. Maar wat een belachelijk leven. Want wat moet je met al die huizen? Ik weet als je jong bent, dan denk je van, god, dit is de bom, dit is shit. Maar goed, op een gegeven moment dan denk je ook wel van, wat heb je aan al die huizen? Dus laten we eens beginnen. Hun hoofdwoning is in Medina, Washington. En dat is dan zo'n huis van de future. Maar dat is zo'n gigantische 66.000 square feet house. Het is echt maar weer zo'n boevenhuis. Maar het is met allemaal heel veel technische snufjes en zo. In de toekomst noemen ze dat House of the Future. Maar dat is dus waar hij gezegd heeft dat hij dus die hele tijd gezeten heeft. In Medina, Washington, tijdens de lockdown. Nou, dan heeft hij een groot huis in Indian Wells. Dat is in California. Dat is dus waar je met golf en dat soort dingen. Dat is in de desert in Californië. Maar dan heeft hij in de dorpje daarnaast, of de stad daarnaast. Ik ben daar vaak geweest. Het zijn een paar van die dingen naast elkaar, van die steden, van die plekken waar al die golfbanen zijn en huizen en dat soort dingen. En daarnaast ligt Rancho. Die Rancho Santa Fe, dat ligt in San Diego. Ja, dat heeft hij dus ook. Heeft hij een gigantisch huis. in Rancho Santa Fe. En dat is ook met paarden. Een van zijn dochters die vindt paarden leuk. Nee, dan koopt hij dus zo'n enorm huis. Dus dat heeft hij dus ook in Californië. Dan heeft hij in Rancho Santa Fe heeft hij ook nog een ander estate. Dat daar bij San Diego, in de Del Mar Country Club. Dan heeft hij in Del Mar, Californië, heeft hij ook een heel goed... Nee, dit was zo ongelooflijk namelijk. Dus er is een leugenaar dat hij daar maar alleen maar gezeten heeft. Hij heeft, ik weet nog heel goed, in de toppunt van die coronacrisis, dat was maart, kwam naar buiten dat hij toen dit huis gekocht had, was in San Diego, ook daar in die buurt aan de kust. Gewoon aan het strand, voor $43 miljoen. Gewoon in de top van die corona-narigheid. Iedereen zat in spanning, iedereen was eng. En hij zat dat op te voeren. En meneer koopt doodleuk een huis aan de beach. Dus toen dacht ik al van, hij gelooft er ook niet in. En is, sowieso gelooft hij weer niet in climate change, waar hij dus nu daarvoor aan het treden is. Over de climate change, want hij koopt wederom gewoon een huis aan het strand. $43 miljoen. In maart! Ik moest zo lachen. En deze man gelooft er helemaal niet in. Het is echt een complete nonsens. Ja, en heeft hij ook in Cody, Wyoming, een gigantische ranch. Hebben ze samen. En dan had hij het op, ook in Yellowstone Club in Montana. Weer een gigantisch 13.000 acre ski resort. En dan ook nog een heel groot huis. Echt een gigantisch ding in Wellington, Florida. Daar heeft hij $46 miljoen. Dat is ook weer met paarden. Omdat die dochter zo van die paarden houdt. En dit is waarvan we weten hoeveel properties ze hebben. Maar ga jij mij vertellen dat hij daar alleen gezeten heeft in Washington met zijn familie? Wel, nee joh. Privéjets van de ene property naar de andere. Let's go to the beach. Let's go to the beach. Let's go to the horses in Florida. En door zijn World Health Organization, waar hij gewoon eigenaar van is. Dat zie je ook. Al die gasten op dat niveau, die krijgen allemaal een soort van diplomatieke paspoort. Hij kan vliegen waar hij naartoe kan gaan. En de rest van de wereld, onderdrukt hij en wil die klein houden. En hij wordt maar rijker. En hij is nu ook de grootste landeigenaar in Amerika. De grootste landeigenaar in Amerika. Allemaal gedaan tijdens de coronacrisis. Die status heeft hij bereikt tijdens de coronacrisis. Hij heeft doorgepakt. En mensen thuis wereldwijd opgesloten. Arme mensen. En dan net doen... We do it for the world, for the health of the people. Dit is een gek. Een absolute gek. Maar ik zat dit weekend ook te denken... Weet je hoe je kan leven net zoals hun? Weet je, wil je je voelen als de elite? Moet je het vaccin niet nemen. Want dat doen zij ook niet. Ze leven gewoon hun leven. Ze doen het vaccin niet. En ze zien alle dombo's het vaccin wel nemen. En dat is de waarheid.
The stupid people take the vaccine. We don't, Melinda. Let's go skiing in Wyoming.
Ongelooflijk. Het is niet roven. En dit zijn de leiders. Want daar moeten we naar luisteren. Naar dit tuig. Ik niet. Hoi Robert, hier even wat om te lachen. Moet je even bij Google Spraak Kyona opvragen? Krijg je één resultaat en dat is een krantenwinkel Kyona in Brabant, in België. Hilarisch, als trouwe kijkers van je show vanuit België. Keep up the good work, Shane en Charlotte. Oh, lachen. Krantenwinkel Kyona.
Oh Hans, je moet vanaf nu vandaar de krant halen, Hans. Krantenwinkel Kyona. Als de grenzen open gaan, als het even kan, Hans. Kom je uit quarantaine.
Beste Robert, ik volg je sowieso vanaf het begin van Kyona en ik vind het heel interessant om er naar te kijken. Ik voel me dan niet meer alleen en als een wakkere persoon, omdat nog zoveel meer mensen meelopen met de kudde. Ik word in juli 13 en ik heb jouw shows ontdekt door mijn moeder, die jouw shows ook al vanaf het begin kijkt. Ik zag mijn moeder je afleveringen steeds kijken en ik ging toen steeds meekijken. We denken al vanaf het begin dat deze onzinpandemie net zoals in je show. Mijn moeder voelde zich er ook gelijk niet goed bij toen we te horen kregen dat er Kyona in China was, omdat ze het al niet vond kloppen. Toen al niet. We dragen allebei al 2 maanden nergens mondkapjes meer. Ik ook niet. Zelfs niet op school, waar het ook zoals overal, waar het ons aangewend wordt, verplicht is. De meeste volwassenen die op mijn school werken zijn al gewend van mij dat ik geen backpamper draag, een backpamper. En dan voel ik me sterk, omdat ik de enige ben die dat doet en waarschijnlijk ook de enige die het durft. Wel word ik er echt enorm toe gedwongen met die muilkorven, want de leiding wordt heel boos als iemand geen mondkap draagt. Ik zou één ding heel graag willen vragen. Heb je misschien een tip voor dit? Ik heb heel veel goede vriendinnen en die meiden geloven alles van deze pandemie. Ik heb al geprobeerd om de andere kant van dit alles te vertellen, de waarheid, omdat ik het zo erg gun om dat zo te denken. Maar ze vinden me daardoor een beetje een complotdenker en ik wil ze niet kwijt. Ik zou het heel erg waarderen als je misschien mij advies kunt geven. Dus misschien een beetje brutaal om te vragen van een meisje van 13. Maar zou je dit willen behandelen in je show? Met vriendengoed Chloe. Chloe ziet er fantastisch uit. En de mondkapjes zijn schadelijk trui. Nee, hoodie is het. Prachtig. Zijn ook nog steeds verkrijgbaar in de Jensen shop. Hè. Ze zijn fantastisch. Ook zo'n goede conversatiestarter of een discussiestarter. En ja, Chloe, het advies. Het is, weet je, het ding is dat het is niet zo anders voor jou als 13-jarige als voor heel veel oudere mensen, volwassen mensen die ook met precies hetzelfde te maken hebben. En het beste is om het altijd maar gewoon weer met de feiten te komen. Dat het is nu gewoon officieel ook, is het gewoon net zo schadelijk als de griep. En er gaan net zoveel mensen aan dood en zijn er aan dood gegaan als de griep. En dus het is gewoon een veel te overdreven reactie. Het is een veel te overdreven reactie. En dat is ergens het punt. Kijk, het ding waar we altijd van misleid worden en waarvan we afgeleid worden, is dat de vraag die nooit gesteld wordt meer, is van hoe schadelijk is dit nou? Er wordt ook niet meer teruggekeken van hoe schadelijk was het? We worden altijd van die vraag worden we weggehouden. En daardoor kunnen mensen dus niet meer kijken naar hoe dingen echt zijn. Ze worden weer meegenomen naar het andere gebied. Constante afleiding. Op het moment dat te veel mensen namelijk zullen vragen, en we komen steeds weer dichter bij dat punt, zijn er nog niet, maar van wat een belachelijk ding was dit eigenlijk wat we gedaan hebben. En dan moet er weer iets anders gecreëerd worden, een alien invasion, om weer afleiding te zoeken van het core punt. En dat is, hoe schadelijk was dit? Nou, het ding is, wij weten nu hoe schadelijk dit was. We weten nu hoe schadelijk het was, na meer dan een jaar. Het is echt hetzelfde als de griep. 0,15 heeft de World Health Organization nu ook zelf bevestigd. Dus zolang je daarop blijft focussen, heb je kans om mensen hun ogen te openen. Maar het zal heel moeilijk zijn, en dat geldt voor iedereen. Maar altijd terug naar de basis. Hoe gevaarlijk is dit en was dit? We weten het nu. Het was het niet. Er was geen oversterfte in Amerika. En het zijn gewoon de feiten. En als je vriendinnen of zo zeggen van, nou, ik vind je een complotdenker, dan zeg je nee, ik ben een eigen denker. Ik zoek gewoon hoe het echt is. Jullie luisteren alleen maar naar de media. En naar de overheid. Je moet zelf nadenken. Dat is belangrijk. Geef je hersenen niet weg aan andere partijen. Denk zelf na. Het zijn een paar dingen. Maar geloof me, Chloe, trots op jou dat je dat zo ingaat. En dat is heel sterk. En dat zal je alleen maar gelukkiger maken in de toekomst. Ondanks het feit dat het soms vervelend is en zwaar. Maar het is niet anders voor een 13-jarige dan voor een 50-jarige of een 70-jarige. Want sommige mensen zijn gewoon niet uit die hypnose te krijgen waar ze ingeplaatst zijn. Maar je bent jong. Hoe meer mensen je kan inspireren. En één is al fantastisch. Hi Robert, als trouwe kijker van je show heb ik de balans opgemaakt van afgelopen jaar. Als je de balans opmaakt na een dik jaar leven in een pandemie. Hoeveel BN'ers zijn er overleden? Hoeveel sporters? Hoeveel politici? Is er überhaupt nog wel wat overgebleven in de Tweede Kamer? Heeft Jinek nog wel gasten aan tafel? Hebben we nog wel juffen en meesters voor de klas? En zorgmedewerkers? Die vallen toch zeker ook bij bosjes neer? Nou, hoeveel? Rijden er bij jou ook dagelijks lijkwagens door de straat? Of is het merendeel politiewagens dat de klok slaat? Ben je bang voor het virus? Of bang voor een boete? Bang dat je als andersdenkend wordt neergezet? Bang dat de wappies misschien toch gelijk hebben? Hoe bizar is het eigenlijk dat er gehandhaafd wordt op het naleven van maatregelen voor een killervirus? Vraag je je dit nu ook wel eens af? In angst leven is niet gezond. Een lockdown is niet gezond. Egoïsme, mondkapjes en veelvuldig testen is niet gezond. Angst voor de dood is niet gezond. Angst voor mensen is niet gezond. Angst voor vrijheid zonder test of experimentele spuit is alles behalve gezond. Verbinding is gezond. Naar buiten gaan, gezond eten, bewegen, sociale contacten, ontspanning, gezond verstand. Ga door met uitzenden. Je bent het echte geluid. Liefs, Danielle. Dit is ook zo'n goed punt. Dit zijn de juiste vragen. En dit is ook de mysterie dat mensen, ondanks het feit, kijk, zo angstig als dat het gemaakt is en zo de voorspelling waar ze mee kwamen, hoe gevaarlijk het was, dan zou inderdaad iedereen in zijn omgeving zoveel mensen moeten kennen die zijn overleden. En dat hebben mensen niet, want het is gewoon niet zo. En toch blijven mensen denken dat het zo gevaarlijk is. Terwijl je moet, als het zo gevaarlijk is, dan moet je dat in je omgeving zien. Maar ook zo'n ding is echt, waarom zitten al die talkshows, en vanaf dag 1 was dat dan niet zo, hè? Die hadden nu toch vol moeten zitten met mensen die zo geleden hebben van, joh, dit is zo erg allemaal, ik heb nog zoveel last. Dat is een avond, dat was zelfs in het toppunt van die angst niet. Want weet je wat het was? De mensen waren er niet. Wat een misleiding. Wat een misleiding. Het is altijd hetzelfde. Ga terug naar de vraag, hoe erg is dit nou? Nou, dat weten we nu. Genoeg is genoeg.
Trek samen met Jens Babbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.